gesproken, Heer, en dat wij mogen kijken naar die weg, hoe u hier hebt gewandeld op deze aarde, en dat we als volgelingen van u mogen proberen te leren en te ontdekken wat we hier in deze wereld ook voor u en voor de mensen om ons heen kunnen betekenen. Heer, we hebben een paar weken geleden nagedacht over uw verlangen, het verlangen van God. Heer, daar willen we met elkaar als gemeente naar op zoek gaan. En Heer, we willen ook bidden, Heer, dat ook in deze dienst we een stukje daarvan mogen ontdekken en van mogen zien. We willen bidden, Heer, wilt u zijn met Rudy als hij ons gaat dienen met het woord, Heer? Wilt u hem helpen bij het spreken en wilt u ons helpen bij het luisteren? Dank u wel dat we hier zo mogen zijn, Heer. Amen. U mag gaan zitten. Allemaal heel hartelijk welkom in deze tweede dienst van de gemeente Uitzicht hier. En zoals al in het gebed is gezegd, we willen in deze themadienst met elkaar een aanzet geven verder over het thema het verlangen van God. En we hebben gehoord van Rudy dat hij vandaag een iets andere preek zal gaan houden dan dat we gewend zijn. Maar dat hij wel een koppeling zal maken met het thema ook. Ik maak daar tevens even gebruik van om u te wijzen op een dienst die we over 2 weken hopen te houden, zoals de Heer wil, op 27 september. Ook dan weer staat het thema het verlangen van God centraal, maar we hebben voor die dienst geen spreker uitgenodigd. En het is eigenlijk de bedoeling dat u de komende weken probeert te ontdekken in Gods woord wat het verlangen van God daarover, wat we daarin kunnen ontdekken in Gods woord. En we willen eigenlijk iedereen uitnodigen om daarover na te denken. En sprekers die daar over na hebben gedacht, 5 minuten in de dienst de kans geven om daar kort iets van te zeggen. Dus u hoeft voor over 2 weken niet een hele preek voor te bereiden. Maar u mag, als u iets hebt ontdekt in Gods woord over het verlangen van God, dat in die dienst van 27 september met ons delen. En als u denkt van, ik wil daarin mijn bijdrage wel leveren, van max 5-6 minuten, dan mag u dat wel even aan mij doormailen. Dan kan ik daar ook rekening mee houden. Goed, we gaan nu luisteren naar broeder Rudy Hakvoort. En ik heb gehoord dat hij in 2 gedeelten de dienst gaat leiden. En we laten ons door hem verrassen, zou ik zeggen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een wat ongebruikelijke preek die u van mij krijgt, alleen al vanwege het moment, want meestal word ik hier uitgenodigd in het voorjaar en het is nu najaar. Maar ook het onderwerp is wat ongebruikelijk en dat ga ik u zo meteen wel toelichten. Ik wil allereerst u uitnodigen om een stukje met mij mee te lezen uit Jesaja 58. En dat lees ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Jesaja 58, de eerste 10 versen. Jesaja 58, vers 1. Roep luidkeels zonder je in te houden, verhef je stem als een ramshoorn. Dat zegt God tegen Jesaja. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jacob zijn zonden. Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil. Nou, dat zijn we allemaal, neem ik aan. Vol verlangen om Gods wil te ontdekken, is ook het thema. En hier staat het gewoon. Zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. En dan citaat van wat die mensen zeggen, de Joden. Waarom ziet u niet dat wij vasten? En merkt u niet op dat wij ons onthouden van eten? Antwoord van God, omdat jullie op je vastendagen nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen, omdat jullie onder het vasten strijden en ruzien en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? En dan komt het antwoord van God, wat God wil. Is dit niet het vasten dat ik verkies? misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken. Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? En dan de belofte van God, dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept, als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. Het verlangen van God, dat is het thema van, wat ik begrijp, dit najaar in uw gemeente. En dat komt samen met een van de dingen waar Anja en ik en nog een aantal anderen de laatste 2 jaar mee bezig zijn. Dat is op een heel andere manier geconfronteerd zijn met armoede in de wereld. En daar wil ik u iets van vertellen. Dus wat gaan we doen? Ik wil allereerst beginnen met het Bijbelse gedeelte, de preek zo gezegd. Dus aan de hand van de Bijbel een paar lijnen uitzetten over armoede en God. Wat doet God eraan en waarom is het zo? En dan iets vertellen over hoe de laatste 2 jaar er toch wel een aantal belangrijke dingen veranderd zijn in mijn leven, in ons leven. Op een gegeven moment komt er een tussenzang, dat was gebruikelijk in de kerk waar ik oorspronkelijk vandaan kom, bij de wat meer behoudende preken had je 2 delen en een tussenzang en dan een 3e deel. Dit is geen gebruikelijke tussenzang, want dit is een nummer wat ik u wil laten zien. En tenslotte ga ik iets vertellen over ons project in Afrika. En u begrijpt natuurlijk dat we dat graag ook hier onder uw aandacht brengen. We hebben ook bidders nodig en ondersteuners. Goed. Laten we beginnen bij het begin. Armoede en God. We hebben gelezen uit Jesaja 58. En dat is een gedeelte wat op een hele directe en ook wel confronterende manier duidelijk maakt dat niet altijd wat wij als mensen godsdienst noemen, ook de godsdienst is die God verkiest. Als het gaat om het verlangen van God, en u zou mij een paar jaar geleden gevraagd hebben om daarover te spreken, dan had ik over ontzettend veel onderwerpen kunnen spreken. Maar dit onderwerp armoede zou ik nooit van mijn leven hebben uitgekozen. Ik had er eigenlijk geen ervaring mee. Het stond heel ver weg van mijn leven. En natuurlijk, je leest over armoede en je leest over problemen. En in Nederland hebben we ook armoede. Maar toch was het iets heel ver van mijn bed. En tegelijkertijd lees je dan in Jesaja 58 dat God wel degelijk een verantwoordelijkheid neerlegt. In dit geval bij Joden, de Israëlieten, maar ook bij ons, bij u en bij mij. En we kennen allemaal de beelden. De beelden van armoede. Nu worden de beelden op de televisie gedomineerd door vluchtelingen die uit Syrië en dat soort landen naar Europa komen. Maar dat zijn heel veel oorlogsvluchtelingen die voor het regime van Assad vluchten. Maar er zijn ook een aantal economische vluchtelingen, zo heet dat dan. Dat zijn dan mensen uit Afrika of waar dan ook die naar Europa komen omdat het hier beter is. Lees, omdat ze hier kunnen eten. En wij zien die beelden regelmatig bij tijd en wijle op de tv. En op een bepaalde manier kan je er ook mur van worden. Dat je die beelden ziet en dat je zucht is. En dan denk je van ja, wat een ellende. En je kan uitzien naar de komst van de Heer, maar je weet niet zo heel goed hoe je daar handen en voeten aan moet geven. Nou is het bijzondere dat God zich in de Bijbel de God van de weduwen en de wezen noemt. Dat God de God is in de Bijbel die het opneemt voor het recht van de misdeelden, van de armen, van de onderdrukte. En dat vindt u in het Oude Testament en dat vindt u in het Nieuwe Testament. En dat is iets heel belangrijks om bij stil te staan. En dan ben ik me meteen bewust van het misbruik wat in de christelijke kerk hier meteen van gemaakt is, ook de laatste 20, 30, 40 jaar, dat er in heel veel kerken het evangelie van het kruis, van de verzoening door Jezus Christus, vervangen is door een sociaal evangelie. een evangelie dat je goed moet zijn voor je medemens. We mogen het een niet wegstrepen tegen het ander. We mogen niet zeggen, het gaat God alleen maar om goed te zijn voor je naaste, voor je medemens. En dan vergeten wie de Heere Jezus is en wat Hij voor ons gedaan heeft op het kruis van Golgotha. Maar je mag ook niet de boel omdraaien en zeggen, als we ons maar dagelijks bezighouden met de Heere Jezus, Hem loven, Hem prijzen, Hem eren en Hem aanbidden, dan hoeft die rest niet, want het komt op het tweede plan. Jesaja 58 maakt duidelijk dat eredienst aan God hand in hand gaat met een stukje sociale gerechtigheid. En dat vind je in het Oude Testament natuurlijk op heel veel plaatsen terug. Allerlei wetten en regels, als u die zou doorlezen in Exodus en Deuteronomium, die hebben het ook over de armen en de wezen en de weduwe en dat God hen beschermt. En dat Israël de opdracht heeft om zich voor hen in te spannen. Exodus 22, geen weduwe of wees zult gij verdrukken. Want God die luistert daarnaar. En dan kunt u zeggen van ja, dat is mooi allemaal, maar dat is toch een beetje Oude Testament. In het Nieuwe Testament vindt u dat precies zo. Een hele mooie tekst is Jacobus 1, vers 27. Reine en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. En als deze tekst niet zo verder ging, hadden wij het er vast niet van gemaakt. Dan hadden wij ongetwijfeld iets gezegd, dat is op zondagochtend samenkomen en samen brood breken. Of dat is in reinheid je leven inrichten naar het liefdegebod van de Heer Jezus. Nee, wat schrijft Jacobus? Die zegt dat reine en onbevlekte godsdienst voor God de Vader dit is, weduwen en wezen te bezoeken in hun verdrukking. En jezelf onbesmet van de wereld te bewaren. Wat op de eerste plaats komt, is dat sociale aspect. De armen, de verdrukten, de weduwe en de wees die in die tijd in Israël het ontzettend slecht hadden, geen vangnet, geen voorzieningen, dat God als het ware deze opdracht bij zijn volk neerlegde. En Jacobus die herhaalt dat als het ware in het Nieuwe Testament. En er zijn ook heel veel andere passages, die heb ik maar voor het gemak even weggelaten, anders hebben we zometeen geen tijd meer voor de tussenzang. Goed, ik ga u iets vertellen over mijn eigen ervaring. Wat is armoede? Zijn wij bezig met armoede? Om heel eerlijk te zijn, ik was zelf nooit bezig met armoede. Je hebt een opleiding, je hebt een baan. En als alles gewoon een beetje normaal loopt zoals het gaat, dan komt er ongeveer evenveel binnen als dat je per maand uitgeeft. En dan red je het wel. Maar armoede, en dat heb ik ook aan de lijve ervaren, is eigenlijk niet iets financieels. Armoede is eigenlijk niet dat je maar al je bezittingen, wat geen bezittingen hebt en daardoor als het ware zoekend naar brood of eten tot leven moet gaan. Dat is ook een heel belangrijk aspect van armoede. Maar waar het eigenlijk om gaat, dat is dat je geen hoop hebt. Arme mensen zijn mensen zonder hoop. En heel veel mensen die geen bezittingen hebben, maar ook hebben ook geen toekomst. En hebben ook geen hoop. En dat maakt armoede zo ontzettend moeilijk. En dan hebben we natuurlijk armoede in Nederland. We hebben een vangnet wat van de staat komt. We hebben nu ook een ander vangnet, voedselbanken. En er is heel veel armoede in Nederland. Maar zelfs de armoede die wij in Nederland hebben, die is nog van een heel andere orde dan de armoede die wij hebben ervaren en gezien in Afrika. Of in andere gebieden op deze wereld. Het verschil tussen het rijke Westen en het arme andere gebieden, dat is nog levensgroot. En natuurlijk, dan kennen wij teksten zoals dit. Dat is dan Matthäus 6. Wees niet bezorgd voor uw leven, zegt de Heer Jezus in de bergrede. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Kijk naar de vogels van de hemel. En die teksten hebben ons natuurlijk onnoemelijke malen getroost en geholpen in perioden dat we het zelf moeilijk hadden. Maar de grote vraag is, hoe werken dit soort teksten uit bij mensen die echt helemaal niks hebben? Nou, waar begon onze confrontatie, dat is het woord dat ik net gebruikte, met armoede? Dat is eigenlijk een jaar of twee geleden geweest. We hadden twee sponsorkinderen bij Compassion. Twee kindjes in Afrika. En op een gegeven moment was er een mogelijkheid om die kinderen te bezoeken. En dat leek ons wel een leuk plan. Je schrijft een tijdje met ze en dan word je wel nieuwsgierig naar wie zouden dat dan zijn. Zou ze wel bestaan? Hè? Dat denk je dan ook. Misschien bestaan ze wel helemaal niet. Betaal je maandenlang en dan bestaat het kind niet. Je weet het nooit tegenwoordig. Dus wij hebben ons ingeschreven voor zo'n sponsorreis van Compassion. En dit is dan de groep. Er waren nog een aantal anderen, waaronder ook Anouk, die zit naast Anja, was ook mee. En we mochten allemaal onze sponsorkinderen bezoeken in Afrika. En u ziet ons hier op de foto, ergens zitten wij er ook tussen, met onze twee sponsorkinderen. En die bestaan echt. En dat zijn kinderen, en die hebben echt helemaal niks. Toen wij op reis gingen, had ik mij ook niet echt voorbereid. Moet ik heel eerlijk bekennen, veel te druk ervoor. En op een gegeven moment stap je in het vliegtuig. En ik weet nog op Schiphol dat de mensen van Compassion zeiden van ja, je komt ook in aanraking met kinderen in armoede. Dacht ik van ja, natuurlijk, ja, eigenlijk is dat wel zo. Maar daar sta je niet bij stil. En vervolgens kom je dan in zo'n land, in Afrika. En dan kom je op plaatsen waar je nog nooit van je leven geweest bent. En dan zie je dus straatjes zoals dit. En daar leven dus mensen. Grote hoeveelheden mensen. Grote hoeveelheden kinderen. Zonder ook maar enige vorm van bezit, van materie. Ze leven echt in hutjes, zonder spullen. En daar ben je dan, we waren geloof ik een dag of 10 zijn we daar naartoe gegaan. Projecten van Compassion bezocht en ook rondgereisd. En dan praat je ook met mensen dan die je dan tegenkomt. En dan ontdek je hoe mensen daar leven. En wat voor mij toch wel een beetje het keerpunt was. Op een gegeven moment waren we dan bij een moeder, een weduwe. En die werd door Compassion gesteund om een klein projectje te beginnen. En die maakte wat zeep en dat verkocht ze dan. En die had een huisje. En dit is een foto van de binnenkant van het huisje. Ik ben even stiekem naar binnen gegaan, binnen gekeken. Want je voelt je als rijke westerling toch wel een beetje zo van nou, even kijken wat je daar allemaal tegenkomt. En dit waren alle bezittingen die daar in dat huisje stonden. Waar ze mee moest leven. Voor de rest was het leeg. En aan de andere kant, op de muur van het huisje, daar hing een heel klein bordje. En op het bordje, dat trof mij toen als een mokerslag, daar stond, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En dan denk je van, ja, wij hebben ons hele huis stampvol met spullen. We lopen, weet ik niet wat voor elektronica onder de arm. We hebben misschien zelfs nog wel een spaarpotje op de bank. We hebben ons pensioenvoorziening. En zo'n vrouw daar, die heeft helemaal niks. Het enige wat ze heeft, is zo'n tekst, zo'n belofte van God. En dat was voor mij toch het keerpunt. Het is ook zo'n mooie foto van een jongetje ergens in een uithoek van het land in Afrika. Ik leg zo meteen wel uit waar we precies waren. Ook zo'n jochie wat helemaal niks had, armoede, en er worden de bootlading met oude kleren, die worden verscheept naar West-Afrika en die worden daar uitgedeeld. En het jochie dat heeft daar een shirtje aan van Obama, van de verkiezingscampagne. Dat had zijn tijd blijkbaar uitgediend in Amerika en dat wordt dan verscheept. En je kunt de woorden nog lezen, change, je weet het nog wel, hè, wat Obama allemaal beloofde. En dan zie je zo'n arm joch in Afrika met dat shirtje. Nog even arm als altijd. Is er verandering gekomen voor hem? Nee, er was helemaal geen verandering gekomen. Alleen dat shirtje is gekomen. In rafels. Maar geen verandering in zijn levensomstandigheden. Geen verandering in zijn toekomst. Geen hoop. En dat is de confrontatie die wij dus ervaren hebben. En die ons ook wel aan het denken gezet heeft. Van oké, wat nu? Goed. Voordat ik daarover ga vertellen, eerst een aantal dingen uit het Nieuwe Testament, hoe God naar ons kijkt. En ik heb gewoon een aantal teksten over welvaart en rijkdom neergezet. U kent het wel, 1 Timotheus 6. Daar zegt Paulus tegen Timotheus: beveel de rijken in de tegenwoordige eeuw niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet gevestigd te hebben op de onzekerheid van de rijkdom, maar op God die ons alles rijkelijk geeft, om te genieten voor jezelf, om goed te doen aan anderen. Rijkdom is, geeft God om het zelf te gebruiken, maar ook om het te gebruiken in dienst van anderen. Rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en mededeelzaam. Dit is wat God tegen u zegt, wat God tegen mij zegt. Dat is het bevel van God, het verlangen van God aan ons. En u kent ook wel een aantal andere verhalen in de Bijbel. Bijvoorbeeld de rijke jongeling, ik hoef het niet eens helemaal te lezen, u kent het wel, die heeft alle geboden gehouden. En die denkt van, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Wat is nou het verlangen van God voor mij? En hoe is de toekomst? En dan zegt de Heer Jezus, je moet alleen nog alles wat je hebt verkopen en het geven aan de armen. En deze jonge man die wordt bedroefd en hij gaat weg en hij staat erachter, want hij had vele bezittingen. En dat is best moeilijk hoe je daar nou mee om moet gaan. Wat moet je nou? Moet je dat nou letterlijk nemen als je in Nederland leeft en een mooi huis hebt en een mooie auto of niet? Nou, ik weet niet hoe zwart-wit dat allemaal is. Maar als uw rijkdom tussen u en God staat, dan kunt u beter de rijkdom wegdoen dan de Heere God verliezen. Maar in de regel vraagt God dat wij hem dienen in de omstandigheid waarin wij zijn. Zoals Paulus tegen Timotheus zei, als je rijk bent, dan mag je die balans zoeken in je leven, in de dienst van God en in voor jezelf. En dat is iets wat je met de Heer mag uitzoeken. Nog zo'n bekende tekst die ik nu heel letterlijk wil toepassen. De gemeente aan Laodicea, wel bekend, Openbaring 3, waar de Heer Jezus dan aan de deur klopt en buiten staat. En het oordeel over die gemeente is, je zegt ik ben rijk en verrijkt en heb aan niets gebrek. Dat zeggen die mensen in die gemeente in Laodicea. Maar het oordeel van de Heer Jezus is, weet je niet dat je de ellendige, de jammerlijke, de arme, de blinde, de naakte bent. Dat is het oordeel van de Heer Jezus. Soms kun je jezelf voor de gek houden. Dan kun je denken dat je zelf toch anders bent dan de Heere God je ziet. Nog eentje, een hele aardige. Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van de naald, dan dat een rijk het koninkrijk van God binnengaat. Nou, het oog van de naald, dat kent u. En die kameel, die kent u ook. Dat gaat niet passen, dat snapt u. Dan hebben de uitleggers er lang op gebroed en op een gegeven moment bedacht van ja, dat kan de Heer Jezus niet bedoelen. Wat ze bedoelen is dat je zo'n stadspoort hebt die s'avonds dicht gaat. Je hebt zo'n minuscuul klein poortje bij en als dan s'avonds een stadspoort dicht is, dan kan je door de kleine hulppoortje kan je naar binnen. En dat is de oog van het naald. En dat is even wat duwen en proppen. En voor zo'n kameel moet hij even door zijn poten heen gaan, maar dat gaat uiteindelijk wel lukken. Nou, dat is al een stuk geruststellender die uitleg, want dan hoef je tenminste nog niet van die kameel afstand te doen. Het lastige is dat die poortjes, die bestonden in de tijd van de Heer Jezus helemaal niet, die komen pas in de middeleeuwen. Dus dit zal niet de goede uitleg zijn. Als u wil weten wat de Heer Jezus bedoelt, dan bedoelt hij gewoon echt heel letterlijk. Je hebt een oog van een naald, piepklein, je hebt zo'n joekel van zo'n beest, heel groot, gaat niet passen. Een rijke en het koninkrijk van God, dan moet die rijke toch iets laten vallen. Is ook wel handig, want nog zo'n tekst uit Timotheus, daar staat, geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te streven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Geldzucht, niet geld. Niet geld is de wortel van alle kwaad, dat maken wij er dan van in Nederland. Nee, geldzucht, het verlangen naar geld. Als geld je leven gaat bepalen. Er is een voorbeeld in de Bijbel van hoe mensen met geld omgaan. De weduwe met de twee koperstukjes van die illepieterige muntjes komt bij de offerkist en die gooit die beide illepieterige muntjes in die offerkist. Ze houdt er niet één achter voor zichzelf een brood van te kopen en de andere aan God. Ze geeft alles wat ze hebt, zegt de Heer Jezus. En daarom is haar offer groter dan het offer van die anderen die daar zilveren en gouden munten in gooien. Omwille van de tijd sla ik deze even over. Goed, naar de praktijk. Als een broeder of zuster zonder kleding is en gebrek heeft aan het dagelijkse voedsel en iemand van u zegt tot hen, ga in vrede, zoek een kacheltje op, neem een lekker hapje van je lunchpakket en het komt allemaal goed. Maar als zo'n persoon dat allemaal niet heeft, wat baat het hem? En dat is, denk ik, ook voor ons een hele praktische opdracht. Het verlangen van God is dat wij de Heere Jezus weerspiegelen, als het ware, in de wereld om ons heen. Dat wij laten zien hoe groot zijn hart is. Zijn hart dat hij voor ons naar de aarde gekomen is. Maar ook zijn zorg, zijn hart is voor de verdrukte, voor de misdeelde en voor de armen. Dat is een opdracht die ook voor ons geld. En dan staat er in het Oude Testament dat de armen nooit in het land zullen ontbreken. En de Heer Jezus zegt op een gegeven moment, als die gezalfd wordt door Maria van Betanië, van de armen hebben jullie altijd nog, maar mij niet. Helaas leven we in een wereld met heel veel armoede. En veel armoede die zal misschien pas opgelost worden als de Heer Jezus terugkomt. Maar tegelijkertijd ligt in de armoede een opdracht. Ik ga nu naar deel 2 toe. Dat iets vertellen over wat wij sindsdien begonnen zijn, sinds die vorige reis naar Afrika. Maar dan wil ik eerst een klein filmpje laten zien. En dat zijn foto's van kinderen die wij ontmoet hebben tijdens die Compassion reis 2 jaar geleden. Met een lied van Rickard Zuiderveld. Dit is de beloofde tussenzang, dus weet u dat. Dat lied is Als de stenen konden spreken. Dan hoefde ik niks te zeggen, zingt Rickard. Maar helaas de stenen die zwijgen, dus dan moeten wij actie ondernemen.
Als de stenen konden spreken, zou ik zwijgen als het graf. Dan zou ons geen brood ontbreken, was geen kind meer bang voor straf. Dan zou er geen oorlog dreigen, elk gevaar zou zijn geweken. Maar zolang de stenen zwijgen, zal ik spreken. Als de stenen konden spreken, zou ik zwijgen als het graf. Dan was zonneklaar gebleken, wat er koren is of kaf. Elke dwingeland zou krijgen wat hij altijd heeft ontweken. Maar zolang de stenen zwijgen, zal ik spreken. Was er geen Kaïn steken, niemand droeg de bedelstaf. Zouden wij onszelf ontstijgen en de band voorgoed verbreken. Maar zolang de stenen zwijgen, zal ik spreken.
Goed, we kwamen terug uit Afrika en toen hebben wij na lang wikken en wegen ook zelf een initiatief zijn we begonnen. En dat is de Stichting De Mangoboom. Om u gerust te stellen, dat zei David vanochtend nog, de kans dat Adam door een mango verleid is, vroeger in de Hof van Eden, is niet zo heel groot. Dus het is een veilige boom. Ik weet niet eens wat voor vrucht het was. Maar wij waren met onze compassionreis in Burkina Faso. Dat is een land wat vroeger, toen ik op de lagere school was, toen heette dat nog Opper Volta. Ik weet nog dat ik het moest leren, die landen van Afrika. Maar ik heb nooit begrepen waarom een land Opper Volta heette. En dat je dan later daar ook nog eens komt, dat is dan weer heel apart. En Compassion die bracht ons naar allerlei projecten in het land waar ze bezig waren. Heel veel van die projecten, daar is dan zo'n groep voor een opvang voor een aantal kinderen. 200 kinderen in zo'n project op zo'n locatie die dan op één dag in de week onderwijs krijgen. Een stukje scholing, maar ook een dag eten en noem maar op. We kwamen ook in een weeshuis in Burkina. En dat weeshuis, dat was een hopeloze toestand. Het was bloedheet. We zaten daar, er was totaal geen leven in de brouwerij. Kinderen waren apathisch, personeel was apathisch. En wat we eigenlijk ons het meeste trof, was dat we die andere projecten die we bezochten, daar was toch steeds een stukje blijheid, een stukje hoop. Maar hier was het volledig afwezig. Het was een buitengewoon trieste toestand. Ik was een van de eerste die uit de bus stapte. En ergens, er lag een meisje, die lag te slapen gewoon op de grond. En u ziet het, de vliegen die zaten gewoon op het kind. Vies, smerig. En dat is de plek waar dus wezen worden opgevangen. Nou, dat weeshuis, dat is ooit opgericht door een pastor. En toen die een begrafenis bijwoonde of een begrafenis deed, dat weet ik niet precies. Toen kwam er... werd haar moeder begraven, maar uit het graf kwam babygehuil. En dat bleek dus het kindje, een kindje te zijn wat met de moeder meebegraven werd, levend. Omdat het kindje verantwoordelijk gehouden werd voor de dood van die moeder. En die heeft toen gezegd, van, geef het kindje maar aan mij en dan ga ik ervoor zorgen. En dat was het begin eigenlijk van veel andere kinderen die daar zijn opgenomen. Nou, dat weeshuis, dat is de gebouwen zijn ooit door een buitenlandse organisatie neergezet. Maar vervolgens was het ook misbruik en de organisatie die trekt zich terug. En dan blijven ze met een aantal leuke gebouwen zitten zonder dat er iets is. Allemaal oud en vies en toch wel heel erg triest. Maar daar groeien dus kinderen op. En de vraag is dan, van wat is nou de toekomst van dat soort kinderen? Hier staan ze dan op een zondagochtend bij een emmer om zich te wassen, want er was geen water. In dit soort omgeving zijn dus pak een beet 100 kinderen die daar samenleven en samen proberen te overleven. We hebben met elkaar overwogen toen we terugkwamen van dat ene bezoek tijdens die reis. Toen waren we allemaal depressief. Ik weet niet of er heel veel gesproken is in de bus, maar we hadden allemaal zoiets van waarom zijn we hier nou naartoe gegaan? Toen kwamen wij thuis en toen heeft dat weeshuis ons eigenlijk nooit losgelaten. We hebben toen nagedacht van, nou ja goed, zouden we iets voor hen kunnen betekenen? Maar tegelijkertijd realiseer je dan van ja, dat is in Afrika, is ver weg en het klinkt allemaal leuk, maar hoe ga je dat doen? Dus eigenlijk een soort periode afgesproken van een maand of wat, om gewoon eens een verkennend onderzoek te doen, om ook daar met mensen te praten of organisaties konden vinden die ons zouden willen helpen. En in dat kader ook teruggegaan om met mensen te spreken. En ook een keertje zijn we toen 's avonds naar dat weeshuis gegaan. Nou ja, dan kom je dus in een donker weeshuis, want elektriciteit is er niet. Dan vind je dan een grote ruimte, dat zie je dan niet. Maar er zitten in deze zaal, dat zal een kwart van deze ruimte zijn. En daar zitten dan 60, 70 kinderen in, van baby's tot en met grote kinderen. Een aantal grote kinderen zitten met een zaklamp in groepjes van 7, 8 kinderen boven zo'n boek huiswerk te maken. En een paar meter verderop schreeuwen de kleintjes. Het was dramatisch om dat te zien en te denken, hoe kun je nou ooit als kind fatsoenlijk aan je toekomst werken? Nou, we hebben besloten op een gegeven moment om een stichting op te richten, om dat weeshuis te gaan ondersteunen. En we willen in feite proberen om een goede leefomgeving voor die kinderen op te bouwen. Waar ze gewoon de zorg krijgen die ze nodig hebben. Waar ze liefde ervaren en uiteindelijk ook waar ze leren om discipelen van de Heer Jezus te worden. Nou, om dat te beginnen, toen hebben wij gedacht van wat kun je nou... De stichting bestond nog allemaal niet en we waren met die mensen in gesprek. Toen hebben we bedacht van weet je wat, misschien moeten we samen een boom planten. En gewoon een soort teken, we gaan hier een boom planten, dat is nu maar een klein dingetje. Maar die boom die groeit in de loop van de tijd en zo willen we ook onze steun aan die kinderen daar langzaam laten groeien. Dus we zijn naar de plaatselijke intratuin gegaan en hebben een mangoboom gezocht. En die hebben we daar met z'n allen dus geplant. En zij blij en wij blij. En vervolgens sta je voor de uitdaging. Wat doe je dan? Nou, in Nederland moest er natuurlijk ook het nodige voor geregeld worden. Dus wij hebben een stichting opgericht. Stichting De Mangoboom heet die. Dat spreekt nu voor zich, omdat we die mangoboom ook als symbool geplant hebben. Maar mangobomen ook bomen zijn die heel veel schaduw geven. En waar je dus ook, als het heet is, onder kan zitten en een stukje van het dorpsleven ook hebt. Stichting opgericht. We zijn inmiddels erkend door de Nederlandse Belastingdienst als ANBI, dus giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. We zijn ook in Burkina bezig om daar als ontwikkelingsorganisatie erkend te worden, zodat je daar ook belastingvrijstellingen kan krijgen. Maar zo hebben wij de boel vormgegeven. En zoals u begrijpt zijn wij volledig afhankelijk van giften. Wij willen u uitdagen, persoonlijk, ook als gemeente, om deelgenoot te worden van dit avontuur. Ik ga zo meteen nog andere dingen laten zien wat we nou precies doen. Maar dan zijn we aan het eind en bent u moe. Dus misschien handig om nu alvast even een aantal mogelijkheden te geven. We hebben een aantal pakketten. En het liefst willen wij mensen die gewoon voor een kleine of een grote bedrag ons maandelijks ondersteunen. Want we hebben niet alleen geld nodig, maar vooral bidders. Burkina is een land waar nog heel veel natuurgodsdienst is. Ook heel veel islam is. Slechts 10% is christen. Dat weeshuis zit ook vlakbij een kerk, maar het is een hele vijandige omgeving. En het is heel erg moeilijk om in zo'n omgeving het evangelie te laten schijnen en te laten doorklinken. Nou, wij hebben de mogelijkheden om een kind te sponsoren. Dat kunt u anoniem doen. U kunt ook een kind met naam en foto krijgen van wie dan aan u gekoppeld wordt om te ondersteunen. Regelmatig worden we benaderd en krijg ik weer sms'jes van er is weer een babytje afgeleverd wezen, wat moeten we ermee doen? Wie is dat dan? En dan ga je eindeloos vragen waar ze dan vandaan komen, maar het is dan de vader overleden, moeder overleden of moeder overleden, vader weggegaan, kindje aan het lot overgelaten. En als dan de kinderbescherming daar het leven van het kindje in gevaar vindt, wat heel vaak gebeurt met animistische ouders of familie, dan wordt zo'n babytje toch een beetje als vervloekt gezien. En dan wordt zo'n kind eigenlijk mishandeld als het in de familie blijft. En dan wordt het weer langsgebracht, maar dan heb je daar weer zorg voor. Nou, babymelk is net zo duur in Afrika als hier. Dus dan hebben we het babypakket voor aangeboden. Van misschien dat er mensen zijn die daarbij willen helpen. Maar ook helpen met voorzieningen voor de kinderen. We geven voedsel aan de kinderen. Elke dag, 3 keer per dag een maaltijd. Gewoon een basale maaltijd. Maar dat is ontzettend veel meer dan ze vroeger hadden. Als er geen eten was, dan hadden die kinderen van dagenlang soms helemaal niks. En medische zorg. Zo goed en zo kwaad als het gaat, willen we ze daar verzorgen. Elke dag gaan er 2 kinderen naar de kliniek. Het is nu de regentijd, malaria-tijd. En dan worden kinderen doodziek en dan moeten ze snel behandeld worden met anti-malaria spullen. Maar elke dag deze weken, naast nog allerlei andere dingen. HIV speelt natuurlijk, ook andere gezondheidsproblemen. Dus het is een hele moeilijke omstandigheid. Wij proberen om heel concreet, heel dicht bij de mensen verschil te maken. Wat hebben we gedaan? We hebben voetbalshirts uitgedeeld. Dan denkt u van, nou, dat is leuk, wat hebben ze daar nou aan? Nou, voetbal is in alle landen van de wereld is heel erg populair. Het geeft die kinderen, ze hebben een bal nodig. En om de zoveel tijd is de bal kapot, moet een nieuwe bal kopen. Maar dat geeft ze een stukje eigenwaarde. Dus op een gegeven moment kreeg ik een briefje in mijn handen gedrukt van een aantal van die jongens. En dat was dan heel vriendelijk in mooi Frans geschreven verzoek. Of wij niet voetbalshirts. Ze hadden een zorg en ze hadden voetbalshirts nodig. En of wij dat konden verzorgen. Want ze spelen wel eens uit tegen anderen. Dus advertentie gezet en er waren een paar voetbalverenigingen die wat oude shirts hadden en die meegenomen, daar waren ze ontzettend blij mee. Nog zoiets waarvan u denkt van wat moeten ze daarmee? Mutsen. Op een gegeven moment was er een groep of een dame, ik weet niet meer, die een heleboel mutsen gehaakt of genaaid. Dan denk je van mutsen, overdag is het 40, 45 graden en moet je nou met mutsen. Maar het kan heel erg koud zijn in Burkina. Dan vraag ik me, hoe koud dan? Ja, nou 24 graden, heel erg koud. Dat is voor hun is dat, ja, als je alleen maar 30, 40 graden gewend bent. Er zijn ook koude perioden, En als kinderen dan niet iets warms hebben, geen deken hebben, of dan worden ze gewoon ziek, worden ze verkouden. Wat wij dus met 0 graden worden, dat hebben ze daar met 25. Lampjes heb ik op een gegeven moment gekocht, want het is wel heel erg donker. Als het 6:30 is en het is donker en je hebt gewoon helemaal niks, dan is een klein lichtje, dat maakt een heel groot verschil. Dus van die lampjes die op zonne-energie doet, die kan je overdag opladen en 's avonds heb je tenminste wat licht. Nog zo'n projectje wat we opgepakt hebben. We hebben een studiezaal. Ik heb net die foto gezien van die kinderen die huiswerk maakten in het donker. We hebben 1 ruimte van het weeshuis helemaal aangepakt en een studiezaal van gemaakt. Tafeltjes, stoelen en borden. En ook lampen op zonne-energie opgehangen, zodat de kinderen gewoon 's avonds daar zonder baby's en zonder gestoor huiswerk kunnen maken. Nou, ik ben er later nog een keer geweest toen ze daar bezig waren. En dan blijkt dat de zaal nu 1 ding is en ze weer heel serieus aan het werk zijn. Maar dat we ook nog wat meer moeten doen, want onze kinderen, als ze een probleem hebben, dan moet er iemand zijn die ze een beetje kan helpen met huiswerk. Hebben ze daar niet. Dus we hebben nou gesprekken met de school gehad. En dus vanuit de school willen ze ook wel nu ondersteuning gaan geven om die kinderen 's avonds te begeleiden bij huiswerk en vragen te beantwoorden. Nou, zo proberen op allerlei manieren voor die kinderen, behalve eten en gezondheid, ook te werken aan hun toekomst. Hier heeft hij een foto van de pastor, daar links, de blinde man. We hebben een overeenkomst met hem gesloten om het weeshuis en de kinderen te adopteren en hen te ondersteunen. Dat was een hele happening met alle notabelen erbij en noem maar op. Hij heeft persoonlijk dan ondertekend met zijn vingerafdruk. Want als je blind bent kan je sowieso niet schrijven, maar heel veel mensen daar die schrijven sowieso niet. Want analfabetisme is eerder regel dan uitzondering. Dus de vingerafdruk eronder ter bezegeling van de afspraken. En tenslotte dan even om u ook te confronteren. Verzamelt u geen schatten op aarde waar mot en roest en afreten en alles en nog wat ze bederven, waar inbrekers zijn, maar verzamel schatten in de hemel. En dat is voor onszelf ook wel iets geweest van, doordat de Heer ons dit op het hart heeft gelegd en we hiervoor mogen inspannen, dat het ook wel een soort vreugde geeft die we daarvoor niet gehad hadden. Dat je blij kan zijn met wat voor verschil je kunt maken met een klein beetje van je bezit in die omgeving, in dat land. En dat is iets wat wij van tevoren niet zo bedacht hadden. Nou, als u nou meer informatie wil, er liggen allemaal foldertjes en brochures op de tafel, neem ze mee. Maar kijkt u ook op internet, onze site, demangoboom.nl, of op Facebook, facebook.com/demangoboom. Daar verschijnen ook allemaal nieuwe berichten. En ik wil jullie echt aanmoedigen om dit ook in gebed te brengen en ook aan de Heer voor te leggen. En tenslotte, ik heb 1 selfie gemaakt ooit in mijn leven en dat is deze. Ik heb er helemaal niks mee, maar ik vind hem eigenlijk wel aardig geworden. Dus dan heb je zo'n camera en alles wat elektronica is, dat hebben die kinderen nog niet echt gezien. Dus dat vinden ze fantastisch. Dus die vonden het ook wel leuk om samen op de foto te gaan. En dat wou ik tenslotte over het werk van onze stichting met u delen. Amen.
Rudy, heel hartelijk bedankt. Ik had het idee of het waren het shirts van Cambuur, maar ik weet niet zeker of dat klopt, Andries. Blauw, geel. Maar ik weet niet of je daar nog trots op moet zijn tegenwoordig. En ik vroeg me even af, Rudy, ben je nou een concurrent geworden van Compassion? Jullie werken samen met hen. Oké, fijn. Ik wil graag met u afsluiten met een dankgebed. Zullen we danken met elkaar? Heere God, we hebben als gemeente gekozen om met het jaarthema het verlangen van God bezig te gaan. En Heer, eerlijk gezegd hebt u vanmiddag of vanochtend nogal een harde boodschap in ons midden neergelegd. Heer, u bent confronterend geweest vandaag. Heer, en wil u danken daarvoor. Omdat we misschien zelf weer mogen beseffen en gaan beseffen wie we zelf zijn geworden door u. Maar ook wat u ons hebt meegegeven, Heer. Via uw woord, Heer, hebt u ons toch vanaf het begin en ook in uw eigen leven toen u hier was, Heer Jezus, gewezen op het feit wat u belangrijk vond. En Heer, u geeft dat vandaag aan ons mee. En Heer, wil u bidden. Helpt u ons om eerlijk te zijn tegenover u en tegenover elkaar. Om te beseffen wie we zijn geworden en wat u graag wil, wat we doen, ook in het leven hier en nu. Heer, wil u danken voor het woord wat Rudy heeft gebracht. En willen bidden ook voor een zegen van voor het werk wat zij als familie en anderen daaromheen bij Stichting de Mangoboom doen, Heer. Wilt u hen daarin verder helpen? Dank u wel dat we op deze wijze ook dat vandaag mochten horen. Heer, wilt u zo met ons meegaan, ook de komende week weer in. We hebben vanochtend vroeg tegen elkaar gezegd, Heer, dat in een week heel veel kan gebeuren. En zo beseffen we, Heer, dat we niet zonder uw zegen hier vandaan kunnen gaan. Gaat u met ons mee, Heer. Dat bidden we uit genade om Jezus wil. Amen. U mag gaan zitten. Ik wil graag nog een zegenbede aan u meegeven. En daarna gaan we nog een zegenlied zingen. En aan het einde van de samenkomst, als u naar huis gaat, dan staan de broeders met de collecte bij de deur deze keer. Ik vond een Franciscaner zegenbede en die sluit heel erg mooi aan bij wat we vandaag hebben gehoord. Mogen God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er meer diepgang in ons hart mag zijn. Mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen, te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost om pijn in vreugde te veranderen. Mogen God ons zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. En mogen God ons zegenen met honger en dorst. Honger en dorst naar Christus zelf, zodat we niet zullen rusten totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen. Amen. Zullen we het zegenlied tenslotte staande met elkaar zingen? En dan wens ik u wel thuis daarna.
nog een goede zondag verder nog en tot ziens.